Dat is een miljoenenstad, hè? Die dan gewoon direct gevaar loopt. En wat gebeurt er dan? Ja, waar moeten die mensen naartoe? Dus miljoenen mensen moeten dan gaan migreren. Dan moet je je voorstellen wat voor spanningen dat gaat geven. Want die gaan moeten migreren naar andere gebieden waar al andere mensen zitten. En dan krijg je allerlei conflicten over land.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Climate change, a defining issue of our time. People are profoundly affected as lives are lost, livelihoods destroyed and communities displaced. In some circumstances, climate change can even disrupt peace and security.
These kinds of stresses can contribute to violent conflict.
We are going to see an increase in drought and flood and extreme weather disturbances as a result of climate change. Peoples all over the world are going to be fighting over limited natural resources.
The United Nations calls it the most disaster-prone region in the world. It is the Asia Pacific.
Het coronavirus drukt de wereld genadeloos met de neus op de feiten. We hadden niet gedacht dat we zo kwetsbaar waren voor een natuurverschijnsel. Dat belooft niet veel goed voor de toekomst, wanneer klimaatverandering ons eens te meer zou kunnen dwingen om onze levenswijze radicaal aan te passen.
Global climate is one of the many stories knocked off the front pages by this pandemic. But even as the world economy stalls, it's still there.
The reverberations of that simple change are going to be enormous unless we do something about it. And this is the very last moment when we have in which we can actually hope to stem some of these disasters.
En de gevolgen van klimaatverandering die kunnen zorgen voor instabiliteit en conflict. Ik besprak het al eerder in een editie van De Stratege.
Als we bij de coronacrisis al met maatregelen zitten soms te worstelen, hè, dat laat even zien hoe complexer nog het klimaatprobleem is.
In deze aflevering gaan we inzoomen op een gebied waar die dreiging groot is en groeit. De Asia Pacific. Een regio die zich uitstrekt van Nieuw-Zeeland tot China.
What all that means is vulnerability to rising sea level, coastal flooding and extreme weather. Well, the Asia Pacific is the world's largest carbon polluter, emitting nearly half the world's greenhouse gases, which trap heat, fanning global warming.
Wat de concrete dreigingen zijn en waarom het ook van belang is voor jou en mij hier in Nederland, dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege. Van mijn gasten Laura Beertman.
Ik ben senior strategisch analist bij HCSS, Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik focus op niet-traditionele veiligheidsvraagstukken, waaronder de relatie klimaatverandering en veiligheid.
En Tom Middendorp.
Oud-commandant der strijdkracht. Verbonden aan HCSS als adviseur en met name ook voorzitter van een wereldwijd netwerk, de International Military Council on Climate and Security.
This year is anything but normal. And your summer vacation is probably going to be different too.
Evenementen die gaan niet door tot 1 september.
Het beloofde een fantastische zomer te worden. Het wapperende rood-wit-blauw in Tokio. Dumoulin aan kop in Frankrijk. En het grote genieten van Virgil en Frankie tijdens het EK voetbal. Maar dat liep even anders.
Nou, ik spreek jullie hier gelukkig, wil ik erbij zeggen. Allebei hier fysiek in de BNR-studio. En de zomervakanties lopen op zijn eind. Door corona moet het de raarste zomer zijn. Misschien wel die jullie ooit hebben meegemaakt. Of mag ik dat niet zeggen? Tegen een militair en oud-commandant de strijdkracht als meneer Middendorp.
Nou, ik vrees dat ik vele rare zomers heb meegemaakt. Ja. En, met name de zomer met MH17, die staat ook nog vers in mijn geheugen.
Oh, ja.
Maar dit is ook wel een unieke, ja, inderdaad.
Maar uniek in de zin van heel veel ook thuiswerken. Ook een beetje angst?
Nou, geen angst, maar wel zorg. Of we het wel serieus genoeg nemen. En ja, ik vind ook wel dat we hier veel lering uit moeten gaan trekken voor andere crisis die gaan komen. Maar inderdaad, veel thuiswerken, ja, veel via de video. En het hele internationale circuit ligt eigenlijk stil.
Bevalt het ook met die video?
Tijdelijk wel, maar het moet niet te lang duren. Ik mis wel de sociale contacten. Ik mis de echte interactie met mensen. Dat is toch lastiger via zo'n kanaal.
En Laura, hoe is het voor jou? Heb je kunnen doen wat je bijvoorbeeld normaal gesproken deze zomer ook zou gedaan hebben?
Nou, ten dele. Ik denk, als het gaat om het werk, heb ik eigenlijk nog wel heel productief kunnen zijn. Het is een voordeel van het werken voor een denktank, dat je toch veel achter je computer zit. Dus wat dat betreft merkte ik niet een heel groot verschil. Maar ja, ik heb ook wel toch wel wat plannen moeten laten. En heb wel een beetje Nederland heen en weer gereden. Maar verder heb ik het ook niet dingen ondernomen.
Meneer Middendorp, ik sprak u in een eerdere aflevering van de Strateeg. En toen ging het over het risico dat klimaatverandering kan leiden tot conflicten. En nu praten we specifiek over een regio waar dat risico bestaat. Namelijk de Asia-Pacific. En daarover heeft HCSS een rapport geschreven. Wat is uw betrokkenheid daarbij?
Ik ben natuurlijk betrokken vanuit het netwerk. Dat IMCCS-netwerk, waar ik voorzitter van ben. En die zijn ook leading geweest in dit rapport. Dus het is niet alleen HCSS, het is een samenwerking geweest tussen verschillende onderzoeksinstituten die onderdeel uitmaken van dat netwerk.
Ja, en wat is precies de rol geweest?
Voor mijn rol is als voorzitter is meer een sturende rol. Dus ik heb hier inhoudelijk nog niet zo heel veel aan bijgedragen. Het zijn vooral de researchers die het werk hebben gedaan. Mijn rol zit meer in het uitdragen van de boodschappen en zorgen dat we dit soort conclusies serieus nemen.
En Laura, jij bent een van de schrijvers van het rapport. Wat heb je precies onderzocht?
Ja, ik heb vanuit mijn achtergrond op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding gekeken naar specifiek het fenomeen van megacities. Dus hele grote steden, miljoenen steden die in kwetsbare gebieden liggen. En voornamelijk in Asia Pacific is dat een probleem, omdat daar de zogenoemde Disaster Alley is gesitueerd, waar heel veel grootschalige rampen plaatsvinden.
Kun je een paar van die hele grote steden noemen?
Jazeker. Als je denkt aan grote steden, megacities die kwetsbaar zijn, dan moet je denken aan steden zoals Bangkok, Ho Chi Minh City, Manila.
Mumbai ook, denk ik.
Mumbai, ja, zeker. Ja, dat zijn allemaal grote steden met hele grote sloppenwijken die niet bestand zijn tegen de grote veranderingen die dus plaatsvinden.
Ja, veel steden met inderdaad veel sloppenwijken, zoals je zegt, en waar meer dan 10 miljoen mensen wonen. En dan ook nog op een heel gevaarlijk gebied waar overstromingen, branden, bosbranden aan de orde van de dag kunnen zijn.
Ja, zeker. En voor de Asia Pacific geldt vooral in deze steden dat overstromingen en inderdaad de relatie met water heel precair.
The United Nations calls it the most disaster-prone region in the world. It is the Asia Pacific, where the risk lies in the lay of the land. Long coastlines, many low-lying areas and small island states.
Ja, we gaan het dus hebben over de Asia-Pacific. En je hoorde het al, een gebied dat zeer vatbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Even voor de duidelijkheid, Laura, over welk gebied en welke landen? Je hebt al iets aangegeven, maar welke landen gaat het precies?
Nou ja, het is een hele grote regio. Specifiek de scope is de Indo-Asia en Pacific regio's. Het zijn eigenlijk twee regio's. Hè. De Pacific, dat kent ook zijn specifieke dynamieken van die losstaat van Indo-Asia. Maar ook binnen Azië praat je over Zuid-Azië, dus India, Pakistan. En je praat over Centraal-Azië, Afghanistan. Je hebt het ook over Zuidoost-Azië, dus dan moet je denken aan alle landen bij Thailand en Filipijnen. Maar ook landen zoals Australië en Japan, die hebben een rol te spelen in deze dynamiek. En ook zeker in deze context moet je niet de Small Island Pacific States vergeten. Dat zijn eilandengroepen die zeer kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.
Maar als het gaat dus over de rampen, dan gaat het over de stormen, over de overstromingen, noem maar op. Tussen 1970 en 2018, toen ik hierin verdiepte, zag ik het ook. Enorme cijfers, dat is vaak voorgekomen. 1,1 miljoen mensen omgekomen. Het lijkt heel weinig tot ons te komen. Jullie zitten daar nu veel dieper in. Ik een beetje, vanwege de voorbereiding. Maar je denkt toch, wat is het gek dat dit niet veel meer midden in ons gezichtsveld staat. Hoe komt dat, denk je?
Ja, het is een ver van je bedshow misschien ook een beetje. Ik denk, het probleem in het Asia Pacific is op dit niet nieuw. U zei het al, hè, 1970 tot en met 2018. Die natuurrampen die vinden al heel lang plaats. En men heeft er ook tot op zekere hoogte wel mee leren leven. Maar het feit is wel dat er hele hoge aantallen slachtoffers.
Men heeft ermee leren leven. Ik bedoel, je leert leven met rampen.
Nou ja, je leert je aanpassen. In ieder geval mensen en ook kwetsbare groepen die Ja, die zorgen ervoor dat ze dus, als er een ramp plaatsvindt, dat ze dus op de een of andere manier alternatieven zoeken om.
Ja, wij praten er nu door corona ook over. Dat deden we eerst niet. We waanden ons echt onkwetsbaar. Dat is gewoon een beetje toch het verhaal. En nu zeggen we ook, ja, we moeten ons comfortabel gaan voelen met oncomfortabele situaties. Maar ja, daar kunnen wij dus van leren.
In die zin wel. Maar we moeten niet vergeten dat kwetsbare groepen, en zeker ook de allerkwetsbaarste groepen, weinig tot geen controle hebben over dit soort situaties. En dat maakt de situatie ook vooral in deze regio zo schrijnend. Omdat je dus grote verschillen ziet met het aantal slachtoffers in landen die echt arm zijn en niet in staat om aan bepaalde infrastructurele uitdagingen te werken. En bijvoorbeeld een land als Australië of Japan, waar ook verschrikkelijke exposure is, maar waar de slachtoffersaantallen lager zijn.
Maar wat is precies de rol? Want wat is precies de rol, zeg je? Want die is niet te onderschatten van Australië, ook in Japan. Slachtoffers zijn minder, maar wat is dan de rol die ze wel vervullen daar?
Nou, je hebt binnen rampenbestrijding, crisisbeheersing, heb je verschillende fases. En wat die landen gewoon, die meer vermogende landen, beter doen of beter kunnen doen, is voorbereidingen treffen. En ook in die voorbereidingen kijk je goed naar hoe je dus vanuit je wat je hebt en van wat uit je operationele behoeften, dat je daarop inspeelt. En dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gebouwen op een bepaalde manier steviger maakt, of dat je kijk naar maatregelen waardoor als er iets gebeurt je snel en effectief kan reageren. En ik denk ook een van de, van de belangrijke aspecten, en daar kan generaal Middendorp meer over vertellen, is dat ook militairen dus ook vaak een hele effectieve rol kunnen spelen om dus die impact, om die dus zo snel mogelijk beheersbaar te houden.
Nou, dat is een goed bruggetje, Laura. Dan gaan we meteen naar de generaal. Hij zit hier toch bij ons. Dus die wil daar graag over vertellen. Nou, zeg het maar. Wat kunnen militairen doen?
Nou, wat je ziet in de ramp is dat de civiele capaciteit al snel overvraagd wordt. En de civiele capaciteit zelfs ook zelf slachtoffer is van de ramp. Dus hun vermogen om daar iets aan te doen is zeer beperkt. En dan heb je hulp nodig. En een van de weinige instanties die de hulp kan geven zijn de militairen. Want die hebben snel inzetbare capaciteiten die zich daarvoor lenen. En dit is bij uitstek een onderwerp wat zich ook leent voor internationale samenwerking in regionaal verband. Dat gebeurt nog weinig, vind ik. Maar dat is wel iets wat zich naar de toekomst toe moet gaan ontwikkelen.
Maar hoe komt dat? Dit speelt al heel lang. Hè? Ik noemde net die aantallen. Vanaf 1970 weten we dit al.
Ja, ik denk dat het vooral komt doordat die rampen worden gezien als een nationaal probleem. Hè? Dus er is een ramp in een land en dat is een nationaal probleem voor nationale autoriteiten. En dat die ook niet zo snel bij elkaar aankloppen voor hulp. Maar ik zie nu wel dat het bespreekbaarder wordt. In de regionale fora wordt het bespreekbaarder. Ik zie dat ook Australië, met name Nieuw-Zeeland, heel veel initiatieven nemen om die hulp aan te bieden. En landen te helpen om daar beter mee te kunnen omgaan. Dus er ontstaan nu wel bepaalde samenwerkingsvormen om dat beter te kunnen tackelen. En dat is gewoon keihard nodig naar de toekomst toe.
Het is ook nodig om te weten hoe het eigenlijk komt. Dat risico dat de regio loopt op conflict. Want we hebben het nu over klimaatverandering. Maar komt het alleen daardoor of zijn er ook andere nog dieperliggende oorzaken?
Ja, het is natuurlijk een samenhang van factoren. Het is niet klimaat alleen die conflicten veroorzaakt. Het heeft ook te maken met de economische situatie van het land. Het heeft te maken met de governance van het land. Het bestuur is er wel of niet. Corruptie, zijn de overheidsinstituties krachtig genoeg, ja of nee? Dus er zijn heel veel factoren die daarin meespelen. Vaak heb je etnische tegenstellingen die al voor spanningen zorgen. En dan is klimaatverandering eigenlijk een soort kunstmest die erop wordt gegooid en die het vuurtje aanwakkert.
Het is een hele giftige cocktail en die wordt inderdaad door klimaatverandering versterkt.
Precies.
En niet een beetje
ook. Meer een aanjager van conflicten dan een veroorzaker van conflicten.
En dat geldt ook vanaf het begin, want we zijn ons allemaal bewuster geworden wat er aan de hand is met die klimaatverandering. Maar dat was toen in die tijd speelde dat precies diezelfde rol. Had klimaatverandering die negatieve aanjagende werking toen al?
Nou, in toenemende mate, ja. Ik denk dat we toen al hebben ondervonden zonder het misschien zo te identificeren. We hebben nu veel meer onderzoek daarna gedaan. We kunnen het nu veel beter pinpointen. En nu kunnen we dat veel duidelijker duiden met elkaar. En kunnen we die vinger op de zere plek leggen.
Wat ik steeds las in alle verhalen, dat het ook gaat over klimaatverandering, leidt ook tot voedselproblemen. En uiteraard leiden voedselproblemen tot conflicten. En dus grote oorlogen kunnen dat ook worden.
Ja, ik denk dat voedsel en water water. Dat zijn de twee onderwerpen die gewoon de schaarste van de toekomst gaan worden. En de uitdaging van de toekomst gaan worden, waar conflicten over gevoerd kunnen gaan worden. Je ziet in deze regio dat het de combinatie is van overstromingen en droogte. Dat klinkt misschien heel raar. Hè? Als je zegt overstromingen, dan heb je blijkbaar water genoeg. En ja, toch heb je droogte. Ja. Maar ik heb het zelf ook ondervonden in Afghanistan. Dat je in het voorjaar heb je 4 weken lang veel te veel water. Hè, er komt al dat smeltwater uit die bergen. Dan heb je allerlei overstromingen. Dus alle akkers die lopen onder, de dorpen lopen onder. En daarna wordt het keurig droog. He, dus beide problemen heb je mee te maken. En met name die regio. En als je dan ook nog nagaat dat daar in dat hooggebergte, daar zit een bron van water, een soort watertoren zit er in de Tibetaanse hoogvlakte, die eigenlijk de hele regio, al die landen van water voorziet, van drinkwater. En ook die is aan het wegsmelten. Het is een soort derde poolkap van de wereld.
En wat is een werkelijk bestaand conflict dat al een tijdje aan de gang is, dat echt veroorzaakt is door klimaatverandering, dus door overstromingen en door droogtes, et cetera?
Nou, veroorzaakt door klimaatverandering zie ik eigenlijk geen conflict. Aangejaagd door klimaatverandering. Ik denk verschillende. Hè. Ik heb het zelf in Afghanistan ondervonden dat klimaatverandering leidde tot minder perspectief voor de mensen. Er kwamen allerlei lokale conflicten over het verdelen van water. Water was schaars. En de Taliban speelden daarop in. En die maakten daar gebruik van en bouwden daar hun machtspositie op. Dus het is meer een indirecte werking van het klimaat die de conflicten veroorzaakt.
En maar hoe ik denk als ik even de reden mag vallen, hoe zit het met het conflict India-Pakistan? En dat komt dan regelmatig, naar verhouding, wel regelmatig nog tot ons. Dat speelt hier ook een rol. Heeft hier ook mee te maken?
Ja, maar dat heeft natuurlijk ook andere oorzaken. Daar zitten ook veel diepere historische oorzaken achter en etnische oorzaken. Maar klimaatverandering speelt daar ook op in. Want de rivier, de rivieren lopen door beide landen heen. Hè, die beide landen van drinkwater voorzien. En als die rivieren uitdrogen of als een van die landen dammen gaat bouwen, ja, dan heeft het andere land daar last van. En dus de landen downstream hebben er weinig belang bij dat de landen upstream dat die dammen gaan bouwen. En dat gebeurt dus nu. Dat doet China ook in de Tibetaanse hoogvlakte. En dat heeft invloed in Cambodja, in Laos, in al die landen die verder naar beneden liggen. Die hebben daar grote last van.
Maar de rijkere landen, China, Thailand, Japan trouwens ook, die kunnen zich makkelijker beschermen. Die kunnen ook dammen bouwen, die kunnen meer doen aan tussen aanhalingstekens dijkbewaking, waar wij Nederlanders zo goed in zijn. Dat gaat ten koste ook weer van de lokale bevolking, of niet?
Nou, die hebben wel de luxe dat ze zich daar iets beter op kunnen wapenen. Dat ze kanalen kunnen maken, dat ze dammen kunnen bouwen. Maar een land als Thailand kan dat bijvoorbeeld niet. Hè? Dat is echt een deltaland. En Bangkok, dat ligt geloof ik het hoogste puntje 1 meter boven zeeniveau. Dus als die zeespiegel gaat stijgen, als daar meer overstromingen komen, dat is een miljoenenstad, hè, die dan gewoon direct gevaar loopt. Ja. En wat gebeurt er dan? Waar moeten die mensen naartoe? Dus miljoenen mensen moeten dan gaan migreren. Dan moet je je voorstellen wat voor spanningen dat gaat geven. Want die gaan moeten migreren naar andere gebieden waar al andere mensen zitten. En dan krijg je allerlei conflicten over land.
En bovendien conflicten over geld. Want nog een keer even China en Thailand. Laura, misschien kan ik dat aan jou vragen. Ze investeren dus, zoals ik zei, in dammen, claimen ook rechten op de energie- en watervoorziening. En dat gaat dan weer ten koste van landen als Cambodja, Laos. Is dat, tenminste, dat is ook een van de verhalen die af en toe verteld wordt. Is dat ook waar, dat laatste?
Ja, je merkt dat er dus steeds meer competitie gaat komen, hè, over water. En interessant daarbij is ook om na te denken over bijvoorbeeld de transitie die er nu ook plaatsvindt van fossiele brandstoffen naar low carbon en renewable energy systemen, ook in die landen. En dat je dus veel meer energie ziet gestoken ziet worden in de bouw van hydro-elektrische dammen. Dus generaal die noemde het al. Maar in het gebied van de Mekong, waar dus Laos, Cambodja en Thailand ook liggen. En Irrawaddy, waar Myanmar vlakbij of midden in ligt. Daar zie je dat er dus door China en door Thailand financieringen gedaan worden in die dammen. En dat zorgt ervoor dat ze ook claims gaan leggen op die energie.
En ze zijn ook al rijker en ze profiteren hier dus ook nog van. Dus dat is toch een vrij lastige situatie. Wie kan hier ingrijpen of wie kan hier iets aan doen?
Ja, het is ingewikkeld, want ze investeren dus inderdaad in die dammen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van de rivierstromen van die andere landen is zeer aanwezig. Dus ja, dat zou dus denk ik regionaal op de agenda moeten. Van hoe ga je daar op een manier op dat je dus toch die toegang tot die waterstromen op een manier verdeelt, waardoor je dus niet extra kwetsbaarheden gaat creëren. Als je nagaat dat 37% van de Myanmar-bevolking op dit moment, of ik geloof 2018, toegang heeft tot elektriciteit, dan kan je voorstellen dat dat alleen maar gaat toenemen. En dus ook die druk om dus die toegang tot die voorzieningen te krijgen.
Maar ja, ik begrijp wel de wil om maatregelen te nemen die klimaatveranderingen tegengaan. Die is er wel, die is er meer dan voorheen dus. Die bestaat wel. Dat is, laten we zeggen, misschien het hoopgeven aan dit verhaal, of niet, meneer Middendorp?
Nou, ik denk dat vele landen wel de noodzaak zien. Hè. Ze zien ook de eindigheid van fossiele brandstoffen. Dus ook China zet gewoon massaal in op renewables. Dus op andere vormen van energievoorziening. Omdat ze gewoon zien dat ze niet eeuwig uit die olie kunnen putten. En willen daar eigenlijk in voorop lopen. Zien het ook als een soort kans om daar een leidende positie in te nemen.
Ja, maar het gaat natuurlijk toch om de grote sterke landen. Bijvoorbeeld ook Australië, Nieuw-Zeeland, Japan. Al deze landen, die China noemden we natuurlijk net ook al. Die uiteraard ook kijken naar het eigen belang. Dat belang is te groot om gezamenlijk op te treden. Of gaan we ook hier ooit een bijna ideale situatie kunnen creëren? Ik bedoel, je kunt meerdere scenario's schetsen. Ideaal zal het niet worden. Maar kunnen er nu juist, omdat klimaatverandering voor iedereen een grote verhaal geworden is, kunnen daar wel stappen gezet worden nu? Ik bedoel, de komende 2-3 jaar?
Ja, de verschillen tussen de landen zijn natuurlijk groot. Grote politieke verschillen, veel onderlinge spanningen. Ook in Korea en Noord-Korea is natuurlijk weer een totaal ander vraagstuk. Het water wordt ondertussen schaarster. De bevolking groeit. De 2/3 van de wereldbevolking zit in die regio. Dus dat betekent dat de problematiek alleen maar groter gaat worden. En dan gaat het eigen belang, denk ik, toch prevaleren bij veel landen.
Ja, maar als er zoveel mensen wonen, 2/3 van de wereldbevolking, dan wordt het echt een heel groot verhaal. Want dan zullen mensen ook door al die natuurrampen gedwongen ook gaan migreren. Dat gaat tot hele grote problemen leiden. Daar krijgt iedereen mee te maken. Dus dan kun je het welbegrepen eigen belang misschien samen gaan werken ook hier.
Ja, daar ontstaat steeds meer eigenbelang. En dat geldt ook voor de rampenbestrijding. De landen hebben natuurlijk wel er belang bij dat ze tot gezamenlijke oplossingen gaan komen. Maar ondertussen willen ze ook wel hun nationale belang kunnen afdekken. En als daar te veel spanning tussen zit, kan dat tot conflicten leiden. En ik hoop, en daar zet ik mij ook voor in met ons netwerk, dat wij daarin verbindend kunnen zijn en dat we kunnen helpen om daarin tot oplossingen te komen.
Ja, het is voor veel mensen die zich niet hierin verdiept hebben, ik kan me dat voorstellen, als dit voorbij komt, dat je denkt, wacht even, militairen. En die denken, oh, Tom Middendorp, sorry dat ik het even zeg, maar ja, de groene generaal. Ik moet het toch één keer gemaakt. Dat zou zonde zijn als je dat niet gebruikt in deze uitzending. Dan denk je, kijk, zie je, militairen zijn al lang doordrongen van dit verhaal. Die kennen dit verhaal al lang. Op Defensie wordt u niet om weggelachen. Integendeel, geloof ik.
Nee, bij Defensie erkent men dit volledig. Hè. Toen ik dit voor het eerst publiekelijk noemde, kreeg ik heel veel reacties, het groene generaalverhaal.
Ja.
Maar niet binnen Defensie. Binnen Defensie juist positief, want omdat iedereen dat zag. Ik denk dat militairen in conflicten hebben geleerd hoe belangrijk het is om naar de oorzaken van conflicten te kijken en de oorzaken van conflicten aan te pakken in plaats van de symptomen. Wij weten wat de prijs is als je de symptomen moet bestrijden. Dus hoe meer je kan voorkomen, hoe meer je aan preventie kan doen, hoe beter het is. En dat kan Defensie niet alleen, dat moet je samen met andere ministeries doen.
Ja, dit geldt overigens. Dit heeft ook te maken met de manier van denken die je bij Defensie ook al aangeleerd krijgt. Maar die manier van denken is in westerse landen anders dan in veel landen in deze regio. Wordt dit begrepen dat militairen zich hier ook mee bemoeien op deze manier?
Nou, dat loopt achter. Dus ik denk dat het besef dat klimaatverandering ook een veiligheidsissue is, ook een punt voor nationale veiligheid is, dat begint nu te komen. Bij de militairen. En dus dat betekent ook dat de militairen vervolgens, zodra dat besef er is, en daar zet ik me juist hard voor in, dat ze dat gaan beseffen. Als dat er is, kunnen we ook gaan nadenken, wat voor rol kunnen ze daarin spelen? Wat voor rol kunnen ze spelen in de early warning? Het zien aankomen van veranderingen, van migratiestromen. Wat voor rol kunnen zij spelen in de preventie? Het versterken van lokale structuren om daar beter tegen gewapend te zijn.
Maar ook in een fysiek zichtbare rol, of niet?
Ja, ja,
maar dan gaat het dus wel om hoe je naar buiten treedt. Want dan heb je toch een bepaald begrip van militairen. Dan zie je iemand aankomen, op een bepaalde manier gekleed. En dan denk je, nou, er zal binnenkort wel geschoten worden als ik niet oppas.
Ja, maar het is toch mooi dat je als militair dan ook een andere toegevoegde waarde voor je eigen maatschappij kan hebben. En die kunnen ze daarmee ontwikkelen. He, dus ze kunnen laten zien hoe belangrijk ze zijn en wat voor mooie bijdrage zij kunnen leveren voor hun land, ook op dit vlak.
Is dit besef bij veel landen doorgedrongen? Want je hebt niet voor niks dit paper meegeschreven, Laura. Denk je dat dit bij al die landen, ook landen die hier van oudsher anders tegenaan kijken, ook op de voorgrond kan komen staan?
Nou, ik denk zeker dat daar stappen worden gezet. Maar daar moet nog heel veel gebeuren. Je ziet wel dat klimaatverandering, en daar loopt de Asia-Pacific wel in voorop, dat steeds centraler in de nationale en regionale veiligheidsagenda wordt meegenomen. Als je kijkt bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, daar heb je de Alliance for Southeast Asian Nations, ASEAN, die hebben al meerdere subregionale overeenkomsten gesloten. Die dienen als juridische en operationele basis voor een meer effectieve en gecoördineerde regionale aanpak als het gaat om dit onderwerp. Specifiek als het gaat om Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR in de jargon, hebben ze ook een apart akkoord of verdrag geratificeerd, de ADMIR, waarin ze dus kijken hoe ze dus operationeel daar ook verder handen en voeten aan moeten geven. Dus dat is heel hoopvol. Maar ja, dat zeg ik dan. En dan zie je ook wel weer andere subregio's waar dat nog sterk achterloopt. Zuid-Azië, daar moet echt nog wel wat gebeuren. En daar zijn inderdaad nog stappen te zetten om die awareness te verhogen.
Ik kijk even naar meneer Middendorp. Hè, want wat voor stappen zouden er gezet kunnen worden? Want dat klinkt altijd al heel keurig stappen zetten. Maar dan denk ik altijd, dat moet heel veel gebeuren. Wat zou er daadwerkelijk echt kunnen gebeuren op relatief korte termijn?
Ja, ik denk het begint met bewustwording. Gewoon bewustwording dat klimaatverandering een enorme veiligheidsproblemen kan veroorzaken. En die bewustwording is er nog onvoldoende. En zolang men zich daar niet van bewust is, dan is de stap naar er iets aan doen is nog heel groot. En dat verschilt per land. Het ene land is daar veel verder in dan een ander land. Landen als Nieuw-Zeeland en zo, die lopen er helemaal in voorop. Maar andere landen, die kijken echt met hun militaire ogen naar totaal andere, naar echte hardcore veiligheidsproblemen. En die hebben geen oog voor klimaatverandering. Die hebben nog een hele weg te gaan. Dus die verschillen zijn enorm.
Maar dan nog, zelfs als die bewustwording er bestaat, zullen altijd geopolitieke motieven ook een rol blijven spelen. Landen zullen altijd zeggen, om het even plat uit te drukken, we zijn geen gekke Henkie, dit speelt ook altijd een rol. Welke geopolitieke motieven spelen op dit moment? Welke zijn echt in het oog springend?
Ja, je hebt natuurlijk overkoepelend de problematiek China versus Amerika. Er zijn diverse landen zijn meer Amerika georiënteerd, andere zijn meer China georiënteerd. Dus dat geeft al spanningen. Je hebt India, Pakistan. Je hebt natuurlijk Noord-Korea met zijn nucleaire opbouw. Dus daar zitten allerlei geopolitieke elementen in die het heel lastig maken om tot samenwerking te komen. Dus ik denk dat het vooral op lokaal tussen landen en meer regionaal, daar waar je win-win situaties kan creëren. Dus daar waar rampen meerdere landen treffen en je elkaar tot regelingen kan komen om elkaar te helpen, daar waar je beide beter van wordt, die zijn kansrijk.
Ja, maar toch, dit is wel duidelijk wat meneer Middendorp zegt natuurlijk, Laura. Hier speelt dit geopolitieke verhaal blijft natuurlijk altijd ook spelen, juist tussen deze verschillende landen door elkaar. Bovendien is de relatie klimaat van een conflict ook ongelooflijk complex. Hè?
Zeker.
We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken, maar het kan haast niet. Waarom is dat zo? Ik begin langzamerhand, begint het kwartje te vallen. Je denkt, door dit verhaal, ik begrijp hem nu, maar dan nog, waar zit hem de complexiteit in?
Nou, de complexiteit is dat je nooit één op één een verklaring kunt leveren die voor alle situaties geldig is. Dus het is heel context-specific. Ja. En dat heeft alles te maken met waar we aan het begin van het gesprek ook mee begonnen. Van dat je dus afhankelijk van je kwetsbaarheden dus ook een soort downward spiral kunt krijgen. Omdat klimaatverandering daar impact op heeft. En dat is inderdaad vooral wordt dat gevoeld als het gaat om basisvoorzieningen. Hè, dus voedsel, water, maar ook energie. Die dus allemaal tot op zekere hoogte daar door klimaatverandering een dreun krijgen. En ik denk ook dat als het gaat om want er is wel een besef en een acceptatie, denk ik, dat het een probleem is. Ook al kunnen we dat nog niet heel erg precies generiek duiden. En dat zullen we ook nooit op die manier kunnen doen. Je merkt dat als het gaat om echt het overgaan tot actie, dat je dus wel goed met mensen moet praten over wat die linken dan op lokaal niveau zijn. En dat vraagt een enorme inspanning om dus met de juiste partijen echt om de tafel te gaan om goed inzicht te krijgen van wat drijft bepaalde kwetsbaarheden en waar zitten escalatie risico's.
Maar daar ligt wel de sleutel tot de oplossing. Ik bedoel, we zijn altijd naar oplossingen op zoek hier in de strategie ook. En jullie hebben vandaag geloof ik ook een nieuw rapport gepresenteerd. Dat hier ook aan geraakt. Kun je er iets over zeggen of niet?
HC6 is al sinds 2018 betrokken bij het Water Peace and Security Partnership. En dat is een groot project voor buitenlandse zaken. Waar we samenwerken met onder andere International Institute for Water Education, Deltares. Even nadenken, World Resources Institute. Wetlands International en International Alert. Dus een diverse groep. Om watergerelateerde risico's goed te kunnen duiden ten opzichte van conflict. En om dat te doen, hebben we een bepaalde aanpak ontwikkeld. Waarbij we dus slimmer en gewoon. Veel meer evidence-based hotspots kunnen identificeren waar risico's zijn en op basis daarvan kunnen inzoomen en met betrokken partijen de specifieke condities en drivers van instabiliteit verder kunnen bespreken en uiteindelijk hopelijk aan te pakken. Dus het is in die volgorde dat we hopen dat we dus veel meer targeted oplossingen kunnen bieden. Maar goed, dat vraagt wel een conflict-sensitive approach, waarbij je dus goed snapt.
Wat?
Ja, we noemen dat een conflict-sensitive approach. Dus ja. Dat je weet dat je dus in een regio iets wil bereiken die dus complex is, waar dus niet vanzelfsprekend is dat mensen met elkaar om de tafel gaan. En waar je dus heel goed moet nadenken aan de voorkant. Van hoe je dat gaat doen. En dat vraagt ook een inspanning om toch een soort trust-building exercise te doen.
En, het is een Nederlands programma dit, hè?
Ja, mijn Engels.
En nou, toch over Nederland.
Verraadt zichzelf.
Ja, en nou toch over Nederland hebben. En over water, zou je zeggen. Nederland kan hier een heel grote, ik denk ook meteen economisch, een heel grote rol gaan spelen, of niet?
Ja, Nederland heeft een hele grote rol in te spelen. En we zijn niet voor niets een land dat bekend staat om zijn kennis op het gebied van water, maar ook op landbouw. We zijn hartstikke innovatief op deze gebieden. En er zijn goede samenwerkingsverbanden, ook in de Asia Pacific. Dus er is een infrastructuur. Dus ik denk zeker dat wij veel centraler die veiligheidsrisico's kunnen opnemen, ook in die trajecten. En daarnaast denk ik ook dat Nederland gewoon binnen Europa nadrukkelijker moet aansturen om dus die koppeling tussen klimaatverandering en veiligheid centraal te stellen. Dat gebeurt nog niet voldoende, eerlijk gezegd. En ik denk dat we daar wel nog wat kunnen winnen. Ook in de UN Security Council merk je dat ze nu stappen aan het zetten zijn. Maar ik denk dat we daar nog als Europa zeker een extra zwengel aan kunnen geven.
Juist, dat uw ervaring ook in de Middendorp, die moet ik even lachen. Want inderdaad, je denkt, dit zou nu ook wel doordrongen zijn. Juist hier, als je ziet dat er ook nog voor jezelf belangen liggen. Maar toch lukt dat niet.
Ja, nou, je ziet ook dat klimaatverandering heel lang een soort links milieuthema was.
Ja.
En Defensie komt uit een totaal andere hoek. Dus de relatie tussen die twee, die is voor velen moeilijk te leggen. En men zag Defensie ook een beetje als een indringer in dat milieudomein. Dat heb ik in het begin ook gemerkt. Dus er wordt internationaal ook wel gesproken over het securitizen van het onderwerp klimaat. Wat natuurlijk niet aan de orde is, want het blijft gewoon een probleem wat ons allemaal raakt. En ook Defensie kan daar een bijdrage aan leveren. Maar waar we ons nu voor inzetten, en ik ben in contact met de Engelsen die de volgende klimaattop gaan voorbereiden, is om ook deze dimensie van klimaatverandering toch indringender mee te nemen, ook in de VN. Want ook in de VN spelen krachten die bijvoorbeeld liever de Security Council buitenspel houden. Want dat maakt het alleen maar weer complexer. Heb je weer een speler erbij. Dus dat soort krachten, daar heb je ook mee te maken. En we hebben het in het verleden ook meegemaakt. Dus ontwikkelingssamenwerking en defensie was ook een grote kloof.
Ja.
En die hebben we overbrugd met elkaar. Omdat we erachter zijn gekomen dat je niet zonder elkaar kan. En ik verwacht dat dat hier ook gaat gebeuren.
En ook heel goed dat het speelt, dat dat veld eruit is. Dat laten we zeggen, de politieke verhoudingen links en rechts hier verdampen. Want dit gaat natuurlijk om een heel groot probleem wat ieders aanpak en aandacht vergt.
Ja, maar het mag niet een links of rechts thema zijn. Dit is een probleem voor ons allemaal. Dus het moet juist gedepolitiseerd worden. We moeten er een probleem van maken, een whole of society probleem, wat ons allemaal raakt, waar we allemaal aan moeten bijdragen en ook aan kunnen bijdragen.
En daar kunnen wij hier in Nederland over praten, maar zou het ook, Laura, denk je, internationaal lukken om dat probleem te depolitiseren en het gewoon inderdaad gezamenlijk aan te pakken?
Nou, ik denk wel dat we nog een weg te gaan hebben. Maar in principe is men het er wel over eens dat, en dat is denk ik een goede start, dat het een probleem is en dat het speelt. Ik denk waar de uitdaging vooral ligt, is dat mensen vaak snel oplossingen willen hebben voor grote, toch wel uitdagende problemen. Ja. En dat dit dus echt een lange termijn traject is. Je lost dit probleem niet morgen op.
Maar gaan meneer Middendorp en ik het nog meemaken of niet?
Nou, ik denk dat ik het niet vanzelf ga meemaken. Ik denk dat we moeten gewoon leren leven met deze uitdagingen. Maar dat we dus wel ondertussen aan de slag blijven.
Marie, hartelijk dank. Jullie allebei voor de bijdrage. Want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Strateeg. Laura Beerkman, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hartelijk dank. En Tom Middendorp, ook hartelijk dank. Oud-commandant der strijdkrachten. En nu onder meer speciaal strategisch adviseur bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over het risico dat spanning in de Zuid-Chinese Zee zal leiden tot een oorlog tussen Amerika en China. Tot de volgende keer.